vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De Turkse minister van Handel, Rostar Pekcan, zei dat Turkse bouwbedrijven klaarstaan om Indonesië te helpen bij het bouwen van een nieuwe hoofdstad. Pekcan zei dat Turkse bouwbedrijven ervaring hebben met het bouwen van een nieuwe hoofdstad. Hij zei dat Turkse bedrijven hebben geholpen de hoofdstad van Kazachstan van Almaty naar Astana te verplaatsen. Turkije is bereid om zijn ervaringen te delen. Hij zei dat Turkije ook infrastructuurprojecten en andere bouw van bouw kan aannemen. Wat betreft bilaterale investeringen tussen Turkije en Indonesië, benadrukte hij dat de twee landen de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringsovereenkomsten moeten ondertekenen. Wat belangrijk zal zijn voor zakenlieden aan beide kanten. De Maleisische regering staat tot 31 augustus 2020 toe dat buitenlandse zeevaarenden, waaronder Indonesische staatsburgers, bij de Maleisische scheepvaartmaatschappijen werken tijdens de Recovery Movement Control onder of PKPP. De Maleisische minister van Defensie, Ismail Sabri Yaakob, zei dat het voor de bemanning van de rederij was toegestaan. Uit eerdere informatie bleek dat de aanwerving van buitenlandse werknemers tot het einde van het jaar zou worden bevorderd. Maar de Maleisische scheepvaartmaatschappijen hadden een tekort aan zeevarenden die bepaalde criteria hadden, voornamelijk uit Indonesië. Ismail Sabri benadrukte dat de activiteit van buitenlandse zeevarenden die op Maleisische schepen waren niet verboden is. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi werkt samen met ASEAN-landen om bescherming te bieden aan pelgrims die nog steeds vastzitten in een aantal landen, met name India. Honderden Indonesische moslims pelgrims zijn nog steeds verspreid waren en niet naar hun thuisland konden terugkeren. Veel burgers uit verschillende andere ASEAN-lidstaten namen deel aan de tabelijk aanbieders, vooral in India. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zei dat ze nog steeds vastzaten in verschillende landen, vooral in deze tijd in India. Ze sprak haar waardering uit voor een aantal ASEAN-landen die samen met Indonesië, in dit geval op ambassadeursniveau, een brief hebben gestuurd aan de Indiase ambassadeur met het verzoek om aandacht, zodat deze ASEAN-burgers onmiddellijk naar hun respectieve landen terugkeerden. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi benadrukte dat de samenwerking moet worden voortgezet om Indonesische burgers en ASEAN-burgers uit India en landen waar tabelijk aanbieders zijn gevestigd te repatriëren. De Indonesische ambassade in Colombo heeft een mijnelijke schikking getroffen door 3 Taiwanese kapitein tegen een bemanningslid uit Indonesië met de initialen DJ. De schikking tussen de zaak werd gekenmerkt door de ondertekening van een vredesakkoord tussen DJ en de Global Fisheries Company in de haven van Bikovita, Sri Lanka. Indonesische ambassade in Colombo legde uit dat de vervolging tegen DJ plaatsvond op 9 juni 2020. Die begon toen hij het verzoek van de kapitein om van schip 389 naar schip 777 te gaan, weigerde. In de overeenkomst voorzag het bedrijf in de behandeling van slachtoffers en verving het beschadigde mobiele telefoon. Het bedrijf biedt ook een vergoeding volgens de overeenkomst van beide partijen. De eerste Russen zijn donderdagochtend naar het stembureau gegaan om te laten weten wat ze vinden van de voorgestelde grondwetwijziging. De komende 7 dagen kan er in Rusland gestemd worden over de wijziging die ervoor kan gaan zorgen dat president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht blijft. De president liet onlangs zelf weten dat hij mocht de wetswijziging worden aangenomen. Critici zoals oppositielid Alexei Navalny beschuldigen Poetin ervan dat hij voor het leven wil regeren. De president is al sinds 1999 aan de macht. De stembusgang stond gepland voor 22 april, maar is verschoven vanwege de uitbraak van het coronavirus. Rusland telt zeker 606.000 besmettingen en daar komen iedere dag nog zijn duizenden bij. In de stembureaus zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen elkaar kunnen aansteken. Zo moeten mensen afstand houden en is er handalcohol aanwezig. Poetin stelde de grondwetswijziging eerder dit jaar voor. Hoewel het hoger en het lager huis snel instemden met het voorstel, wilde de president de mening van volk horen. Medewerkers van de kiescommissie tegenzeggen dat de stembureaus donderdag al zijn open gegaan om drukte te voorkomen. Dat was het nieuws.
De ambtstermijn van president Poetin. Zonder Poetin is er geen Rusland. En deze woorden lijken de algemene opvatting te zijn van de staf van het Kremlin, die mogelijk ook miljoenen Russen zijn. In de afgelopen 2 decennia hebben ze Vladimir Poetin aan de macht gebracht als premier en president. Het mandaat zal zeer waarschijnlijk worden verlengd op 1 juli, nadat miljoenen Russen hebben deelgenomen aan een referendum om de grondwet te wijzigen, opende Vladimir Poetin de deur naar grondwetswijzigingen die hem in staat zouden stellen tot 2036 aan de macht te blijven. Een openbare stemming over grondwetshervorming is gepland voor 1 juli. Analisten zien het plan van Poetin om de grondwet te veranderen als een voorbereidende voorbereiding op de opvolging wanneer zijn termijn eindigt in 2024. Poetin is een figuur die de afgelopen 2 decennia in de Russische politieke wereld heeft gedomineerd, zowel als president en als premier. In januari kondigde Poetin de voorgestelde grondwetswijziging aan, maar hij had verdere goedkeuring van het parlement nodig. Poetin verscheen toen plotseling en hield een toespraak voor parlementsleden. In wezen diende hij een wijzigingsvoorstel in bij de beslissing van het Constitutionele Hof dat de periode van zijn administratie formeel vanaf nul zou berekenen. Van het Grondwettelijk Hof wordt verwacht dat het voorgestelde amendement goedgekeurd en ondersteund bij de nationale stemming. Zo kon Poetin voor een periode van 6 jaar terugkeren als president. Poetin, die momenteel 67 jaar oud is, lanceerde in januari een grote herziening van de Russische politiek. Grondwettelijk gezien zou zijn ambtsperiode in 2024 eindigen. Maar nadat hij op dinsdag met Duma, het lagerhuis van het Russische parlement, had gesproken, kwam er een voorstel dat de ambtsperiode van de president formeel op nul zou zetten. Dit is in principe wel mogelijk, maar met 1 voorwaarde. Het Constitutionele Hof moet officieel oordelen dat een dergelijke wijziging niet in strijd is met de belangrijkste beginselen en bepalingen van de grondwet. Luisteraars, dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma, vandaag in de geschiedenis van RRI World Service Voice of Indonesia. We beginnen met de gebeurtenis van 26 juni 1945. De ondertekening van het Handvest van de Verenigde Naties. Het Handvest van de Verenigde Naties is een grondwet van de Verenigde Naties. Het Handvest werd op 26 juni 1945 in San Francisco ondertekend door de 50 vroege lidstaten van de Verenigde Naties. Het handvest trad officieel in werking op 24 oktober 1945 nadat het werd geratificeerd door zijn 5 stichtende landen, de Volksrepubliek China, Frankrijk, de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Als een handvest is het handvest van de Verenigde Naties een constituerende overeenkomst en zijn alle ondertekenaars gebonden aan de inhoud ervan. Bovendien wordt in het handvest ook expliciet vermeld dat het handvest van de Verenigde Naties de macht heeft over alle andere overeenkomsten. Luisteraars, we gaan verder met de gebeurtenis van 26 juni 1976. De Nationale Toren van Canada werd officieel geopend voor het publiek. De Nationale Toren van Canada tot 2009 was de hoogste toren ter wereld voordat deze werd verslagen door de gebouwen Burj Khalifa en Canton Tower. De hoogste van de toren uit 1973 bereikte 553 meter. De toren bevindt zich in de stad Toronto, Ontario, Canada en wordt beschouwd als het icoon van de stad. De Nationale Toren van Canada wordt jaarlijks door meer dan 2 miljoen mensen bezocht. Luisteraars, we beëindigen met de gebeurtenis van 26 juni 2000. Pramudia Anantatur kreeg de hoofdprijs in de 11e Fukuoka Asian Culture Awards in Fukuoka, Japan. Pramudia Anantatur is een productieve auteur in de geschiedenis van de Indonesische literatuur. Pramudia heeft meer dan 50 werken geproduceerd en vertaald in meer dan 41 vreemde talen. Pramudia Anantatur ontving voor zijn werken de Aziatische cultuur van Fukuoka. Aziatische culturele geschenken Fukuoka is een geschenk dat wordt gegeven voor prestaties op het gebied van de creatie en het behoud van de Aziatische cultuur. Deze prijs werd sinds 1990 uitgereikt door de regering van Fukuoka, Japan. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Sakitnya aku.
membalas semua yang terjadi.
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
Ministerie van Industrie verbetert de prestaties van de meubelindustrie. Volgens de minister van Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita heeft het ministerie van Industrie de prestaties van de meubelindustrie verbeterd omdat het een exportgerichte en arbeidsintensieve industrie is. Agus Gumiwang zei dat een van de meubelfabrieken in Demak, Midden-Java, een trots voor de natie is geworden, omdat het producten van hoge klassificatie kan produceren. Dit bewijst ook de competentie van gekwalificeerd industrieel personeel in Indonesië. Zo kunnen medewerkers van de meubelfabriek vleugelinstrumenten maken met de beste specificaties ter wereld. Volgens Agus Gumiwang bewijst dit hoogwaardige product dat Indonesië in staat is om aan de behoeften en smaken van de wereldmarkt te voldoen. Zelfs midden in de COVID-19-pandemie ontving de fabriek nog steeds aanzienlijke nieuwe bestellingen van een netwerk van hotelbedrijven in het buitenland. En daarom blijft het bedrijf opereren zonder de werkgelegenheid te beëindigen of de salarissen te verlagen door gezondheidsprotocollen toe te passen op 2000 werknemers. Om de verspreiding van COVID-19 onder werknemers te voorkomen, heeft de meubelfabrikant strikte gezondheidsprotocollen geïmplementeerd. Volgens Agus Gumiwang richtte hij zich ook op het stimuleren van de industriële sector om meer bij te dragen aan het Nationale Bruto Binnenlands Product of BBP. Dit komt omdat de productiesector tot dusver aanzienlijk heeft kunnen bijdragen aan de Indonesische economie. Het ministerie van Industrie merkte op dat de waarde van de zendingen van nationale meubelproducten gedurende 2018 tot $1,69 miljard bedroeg, 4% meer dan de overname in 2017. De elektronica-industrie is ook een van de productiesectoren die ontwikkelingsprioriteiten krijgt volgens de roadmap Making Indonesia 4.0. Minister Agus zei dat de elektronica-fabriek digitalisering heeft geïmplementeerd. Dus het is geen probleem om de toepassing van gezondheidsprotocollen te reguleren. Naast het monitoren van de implementatie van het gezondheidsprotocol, wil hij een direct rapport van het bedrijf over de impact van COVID-19-pandemie op de verkoop. Agus Gumiwang voegde eraan toe dat hij vastbesloten is de structuur van de binnenlandse elektronica-industrie te blijven verdiepen, zodat het zijn concurrentievermogen naar het wereldtoneel kan stimuleren. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
lagi tak mudah menepis cerita indah. Simpan di hati.
Voice of Indonesia van Indonesia for the World. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luister plezier en blijf bij ons. Voice of Indonesia van Indonesia for the World. Luisteraars, er is een interessante toeristische attractie, namelijk Karang Song Mangrove Ecotourisme. Het is niet ver van het centrum van Indramayu, West Java. Het duurt ongeveer 10 minuten om te rijden. Het mangrove bos van Karang Song heeft een oppervlakte van ongeveer 20 hectare en er zijn verschillende soorten mangrove bloemen die worden geplant en ontwikkeld. Door een toegangsticket van 5.000 rupiah te betalen, kunt u het toeristisch gebied betreden inclusief parkeergebied. Luisteraars, de afgelopen tijd was het Karangasong Mangrove Forest ecotourisme een gebied dat vaak werd getroffen door een scheurende ramp. De aandoening doet de bewoners beseffen dat ze schaafwonden moeten maken door de mangroves langs het gebied te planten. Nu is Karangasong Mangrove niet alleen een scheurbarrière, maar het is een van de educatieve voertuigen geworden. In het ecotourismegebieden zijn twee soorten mangroven te vinden, namelijk Avicennia gaven en Rhizophora mucronata. De Avicennia groep is de mangrovegroep die zich het dichtst bij het zee bevindt, terwijl de Rhizophora groep ademwortels heeft die zich kunnen aanpassen aan lager zuurstofniveau. Genieten van de schoonheid van het Karangasong Mangrove Bos door rond het bos te lopen. Naast het rondlopen is er een uitkijktoren die op verschillende punten staat, waardoor u de uitgestrekte mangroven kunt zien. Als u gelukt hebt, kunt u genieten van vliegende meeuwen en neerstijgen op mangrovebomen. De vogels gebruiken mangrovebomen als woonplaats. U kunt ook langs de kust van dit mangrovegebied lopen en genieten van de schoonheid van de Javazee. Dat was de wonderen van Indonesië.
Sudah tahu tiga salah.
Luisteraars, dat was de wonderen van Indonesië. En vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier! Harvard Universiteit kan worden beschouwd als het ideaal van bijna alle studenten ter wereld. Elk jaar accepteert de Harvard Law School slechts ongeveer 800 studenten van over de hele wereld. Dit jaar is Andika Putra Sudarna de enige Indonesiër die afstudeerde aan de Harvard Law School met de Harvard Law School's Dean Award. En een toespraak hield op de afstudeerdag van de Harvard Law School die de afstudeerklas 2020 vertegenwoordigde. Deze prestatie is zeker niet alleen geluk voor zichzelf, maar ook trots voor het gezin en Indonesië. Andika is een inheemse zoon van Tanjung Pinang die is afgestudeerd aan de Tanjung Pinang 1 High School, Rio Elang. Die eerder in 2011 via het schriftelijke examen naar de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Indonesië ging. De winnaar van 2014 National Level Students Achievement Champion werd de eerste Indonesische jeugd in de geschiedenis die een toespraak hield op de dag van HLS afstuderen sinds de oprichting in 1817. Sinds het begin van de universiteit is Andika gekozen als klassemarschaal in zijn klas. Er waren slechts 6 mensen in de klassemarschaal of de klasvertegenwoordiger. Die werden gekozen door middel van een verkiezing die ongeveer 800 mensen vertegenwoordigde. Het winnen van een hackathon-wedstrijd van het Massachusetts Institute of Technology of Olang. Het winnen van een hackathon-wedstrijd van het Massachusetts Institute of Technology of MIT was zijn meest unieke ervaring. Andere unieke ervaringen waren onder meer het zijn van een spreker op het American Democratic Debate, een Harvard Law School evenement dat het debat van destijds presidentskandidaten simuleert. Dat was die verzin voor vandaag.
Oh, telah ditambatkan berlabuh di pantaimu. Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi tercipta nelangsa merenggut sukma.
Steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio Bengkulu met de titel Yo Botoy Botoy, gezongen door Tosca. Dit liedje vertelt het verhaal van een visser die in de zee aan het vissen is met een poekek of traal. Poekek is een hulpmiddel om zeer oude vissen te vangen. In het Bengkulu-gebied, als vissers poekek trekken, zullen ze Yo Botoy Botoy roepen. Dit liedje, dat is gecomponeerd door M. Nizar, heeft twee versies die zich onderscheiden van de muzieknoten en vandaag speel ik de moderne versie van het Maleise popgenre, gezongen door een band uit de stad Bengkulu genaamd Tosca. Oké, luisteraars, dit is Tosca met het liedje Yo Botoy Botoy. Veel luisterplezier!
Oh,
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld op frequentie kortegolf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!